Waar we het voor doen?
Waar we het voor doen?
Ha, heb je even.
Voor de gave projecten.
Nieuwe dingen.
Ja, ik hou gewoon van nerdy stuff.
Persoonlijke groei.
Ownership.
Trots.
We doen het voor de sfeer.
Innovatie.
Voor de verandering.
Voor een beter internet.
Voor heel Nederland.
Waar iedereen mee kan doen.
Daar doen we het voor.
Daar doen we het voor.
Waar doe jij het voor? Kom werken voor KPN en groei op jouw manier. Check de actuele vacatures op het gebied van data, security, development en networking op jobs.kpn.com/tech.
BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive en Leaseplan. BNR Nieuwsradio. Mobility. Meindert Schut en Nout Broekhoff.
Deelauto's staan nog te vaak te lang stil op straat. Dat kan een stuk efficiënter, vinden de bedenkers van Elmo.
Ja, de op afstand bestuurbare deelauto. De start-up maakt kans op een Automotive Innovation Award. Straks hoor je daar meer over, maar eerst.
De overheid moet met een landelijke aanpak komen om reizigers beter te spreiden tijdens de dinsdag met name en de donderdagspitsen.
Ja, een motie van nieuw sociaal contractkamerlid Olger van Dijk krijgt de steun van bijna de hele Tweede Kamer.
Kijk aan, en Olger van Dijk is nu bij ons in de uitzending. Welkom. Ja, dat is een mooi resultaat. Gefeliciteerd.
Ja, ik ben er ook heel erg blij mee, maar geeft ook aan dat de problemen breed worden herkend. We staan echt weer met z'n allen in de file, met name op dinsdag en donderdag, weer drukker dan voor corona. En in de trein is het inmiddels ook weer veel drukker dan voor corona. En moet je eigenlijk bijna elke dag staan, maar met name dus op dinsdag en donderdag.
Ja, dus meer asfalt, meer treinen. Top, ja. Daar gaan we voor.
Nou, dat zou een idee kunnen zijn. Maar ik denk dat we ook eerlijk moeten kijken naar van hoe kunnen we nou snel wat verlichting brengen in deze ellende. En ja, dan zie je ook dat veel aanlegprojecten vanwege in de vertraging zitten. Dat het moeilijk is om veel meer capaciteit op het spoor te krijgen. En dan moet je naar andere oplossingen gaan kijken.
Maar we hebben toch laten zien dat we het kunnen.
Ja.
De coronacrisis, een van de weinige positieve dingen van die hele corona-ellende, was dat we gewoon thuis gingen werken en er geen files meer stonden. Dus we kunnen het wel.
En we kunnen het zeker. En dan helpt het ook als je een steuntje in de rug krijgt van je werkgever. Want ja, je ziet toch de afgelopen 2 jaar dat heel veel mensen na, zeg maar, de lockdown die weer werd opgeheven, terug zijn gevallen in hun oudere gedrag. En ook vooral ja, met meer mensen weer tegelijkertijd naar kantoor willen gaan. En waar we voor corona volgens mij vooral ook op de maandag, maar ook op woensdag en vrijdag nog wel eens het kantoor van binnen zagen, is dat nu eigenlijk alleen maar op dinsdag en donderdag. En ja, dat moet dus inderdaad echt anders. En daar hebben we dus wel een steuntje in de rug bij nodig met elkaar.
Ja, van de werkgevers, maar die hebben kennelijk ook weer een steuntje in de rug nodig van de overheid. Wat moet de overheid doen?
Nou kijk, je kunt een aantal dingen doen. Je zou natuurlijk ook kunnen sturen met tarieven. We hebben het gehad over een spitsheffing in de trein. Nou, daar is nieuw sociaal contract niet voor. We moeten niet mensen die toch hoe dan ook wel die rit moeten maken extra duur maken. Daar willen we niet aan beginnen. Nou, extra asfalt is dus op korte termijn erg ingewikkeld. Capaciteit van treinen ook. Dus moet je proberen dat gedrag te veranderen. Je kunt mensen gaan verleiden. Dat kan op allerlei manieren. Maar wat je ziet uit onderzoek is als je mensen vraagt, waarom doe je dat nou? Waarom ga je op dinsdag weer in die file staan? Of in die drukke trein? Dat ze zeggen, ja, mijn baas wil het vooral. Dus je zult moeten beginnen om met die werkgevers dat gesprek te gaan voeren. En met onderwijsinstellingen ook. Om te zorgen dat mensen echt de mogelijkheid krijgen en ook voelen om op een andere dag naar kantoor te gaan. Of misschien wel later op de dag te beginnen.
Maar is het ook niet heel makkelijk om naar die werkgever te wijzen? Het is toch heel simpel. Maandag sluit aan op het weekend. Vrijdag sluit aan op het weekend. En op woensdag zijn de scholen eerder dicht. Ja. Het ligt ook bij die werknemers zelf natuurlijk, die verantwoordelijkheid.
Ja, absoluut. Dat klopt ook zeker. In hetzelfde onderzoek blijkt dat, geloof ik, 20% van de mensen zegt van ja, ik wil eigenlijk gewoon vooral graag op dinsdag en donderdag. Of dan zijn mijn collega's er ook. Maar dus nog een groter aandeel zegt, mijn baas wil het vooral. Dus ik denk dat je naar een combinatie moet van werkgevers die de ruimte gaan bieden, maar ook gaan sturen om meer die week te benutten. En misschien toch ook wel het verleiden van werknemers om ook op andere dagen naar kantoor te gaan of later naar kantoor te gaan.
Ja, we hebben natuurlijk wel spitsmeidenprojecten gehad in Nederland. Niet allemaal even succesvol, zullen we maar zeggen. Dus dit moet echt meer een landelijk aanpak worden, een actieprogramma of zo, een convenant. Hoe moet
ik
het zien?
Ja, dat denk ik wel. Je ziet het afgelopen jaar, ik denk al 10, 15 jaar geleden, is men met spitsmeiden begonnen bij Utrecht. Maar dat ging ook vooral over het belonen van mensen die niet in de spits gingen staan, automobilisten. Dit mikt dus bewust ook op mensen die met de trein reizen. Je ziet dat er wel lokaal, ook weer in Utrecht, ja, toch wel wat succesjes zijn geboekt, doordat een burgemeester zoals mevrouw Dijksma, ja, gewoon met die werkgevers om tafel is gegaan en ze in de ogen heeft gekeken en gezegd, joh, we gaan dat gewoon doen. Maar daarvoor heb je dus wel iemand nodig die zich erachter zet, een bestuurder. En dat is nu nog te veel ad hoc, regionaal, niet landelijk. Ja, de problemen zijn nu zo groot dat je dit vanuit het landelijk niveau moet aansturen en de minister zich daar ook volledig achter moet gaan zetten. En daarom ook deze motie met het verzoek om die landelijke aanpak, om dat gedrag te gaan veranderen. Ja,
practice what you preach. Hoe doet de overheid het zelf eigenlijk als werkgever?
Ja, nou, ze doen al een poging. Zelf ook heb ik bij de overheid gewerkt in een managerrol. Dus dit gesprek ook wel met mijn collega managers gevoerd van hoe zorgen we nou voor ook een goede benutting van kantoorruimte. Want dat is er ook, hè, voor die werkgever te winnen. Dat je niet met al in een druk kantoor zit op dinsdag en donderdag. En je kunt wel degelijk sturen met teams. Dat je zegt van, nou, we beginnen de week misschien wel digitaal, maar de teams komen fysiek bij elkaar en die doen dat gewoon door de week heen. Dan kan je op intekenen. Ik heb dat zelf dus in mijn managerrol ook gedaan. En wij hadden echt heel veel teams, in mijn directie in ieder geval, die wel op woensdag bijvoorbeeld gingen werken. En wij hebben op die manier echt wel binnen onze club een spreiding tot stand gebracht. Maar wat ik ook zag, is dat dat niet vanzelf gebeurt. Dus het begint echt met een manager die zegt, zo gaan we het doen.
Een ruime kamermeerderheid schaart zich dus achter deze motie. Wat mooi is, denk ik. Maar ja, wat gaat er dan nu echt concreet gebeuren?
Nou, wat er gaat gebeuren is dat, en de minister heeft het eigenlijk wel een beetje aangegeven, toen die motie werd ingediend, van, nou, ik wil daarna gaan kijken of ik dit ook landelijk kan gaan aansturen. Dat betekent dus ook dat op het ministerie, ja, gewoon mensen daarvoor worden vrijgespeeld. Dat betekent dat die minister misschien zelf ook, of een ambtenaar die voor hem werkt, dat gesprek begint te voeren met landelijke organisaties van werkgevers. Dan denk je aan VNO-NCW. Dan denk je aan de onderwijsinstellingen, die ook allemaal een landelijke vertegenwoordiger hebben in Den Haag. Begin daar nou het gesprek te voeren over hoe krijgen we dit nu voor elkaar. En laat het daar vervolgens niet bij zitten. Ga er achteraan jagen. Maar ga bijvoorbeeld ook nadenken over hoe kun je niet alleen die werkgever, maar ook die werknemer meer stimuleren dat hij dit gaat doen. Het is wel aardig, ik heb die motie op LinkedIn gezet en vanuit allerlei strategen uit de mobiliteitshoek die gingen zich er eigenlijk tegenaan bemoeien op een positieve manier van, hey, zullen we eens gaan meedenken met deze motie? En dat was een aardig idee van iemand die zei, ja, als we nou die thuiswerkvergoeding, hè, van €2,35 per dag, als we daar nou eens mee gaan spelen, dat kan budgetneutraal, en dat je die thuiswerkvergoeding bijvoorbeeld wel op dinsdag en donderdag krijgt, en misschien wel iets hoger en wat lager, of misschien wel helemaal niet op vrijdag. Eens kijken wat dat gaat doen. Nou, vind ik een origineel idee. Dus ik denk er ook, ja, echt wel aan dit soort ideeën. Laten we nou ook het Rijk gaan helpen met elkaar van hoe kunnen we nou zorgen dat we over de dag en week dat verkeer beter gaan spreiden.
Ja, die vergoeden dan naar €10 op dinsdag en donderdag. Dan gaat het wel echt lopen, denk ik.
Nou, ik weet niet hoe het met jullie zit. Jullie
welke
zitten misschien ook
thuis,
af en toe.
Dinsdag en donderdag.
Ik werk wel dinsdag en donderdag.
Dan blijf je voor thuis, toch?
Ja, zeker. Ja. Nou, nu al dus. Maar moet dit niet ook gewoon onderdeel van de formatie zijn? Ik neem aan dat het nieuwe kabinet hier ook iets mee moet.
Kijk, het nieuwe kabinet ziet een aantal grote uitdagingen. Die zijn ook financieel, hè? En tegelijkertijd ook een toename van mobiliteit van auto's. Daar moeten we ook naar kijken. Er zijn een aantal projecten gepauzeerd. Daar hebben we in de Kamer ook aandacht voor gevraagd. Dat ligt echt op die formatietafel. Er zijn miljarden mee gemoeid. En tegelijkertijd, ja, we hoeven ook op een aantal dingen niet te wachten. Kijk, Nieuw Sociaal Contract is ook de partij die zegt, laten we ook zoeken naar meerderheden in die Tweede Kamer, een sterke Tweede Kamer. Nou, dat is wat wij hebben geprobeerd te doen bij de begrotingsbehandeling van Infrastructuur en Waterstaat. En wij hebben gezegd, met deze motie, ja, laten we dat signaal nu afgeven. Nou, daar is een hele ruime meerderheid voor in de Tweede Kamer. En de minister kan er gewoon nu al mee aan de slag.
Je zou er natuurlijk ook nog op een hele andere manier tegen die files aan kunnen kijken, hè? Want we beschouwen het als een probleem. Maar ja, kennelijk vinden al die mensen die in de file gaan staan het niet zo'n heel groot probleem. Je zou kunnen zeggen, joh, we lossen het gewoon niet meer op, klaar. Dan ben je ook van het hele probleem af.
Kijk, files horen in die zin bij het leven in Nederland, dat we met zoveel mensen hier wonen en willen werken, dat je dat nooit helemaal naar nul kan terugbrengen. Maar wat je wel ziet, is als je 8% van de ritten in die spitstijden eruit haalt, dat je de files met de helft verkort. Nou, ik kan me niet voorstellen dat mensen daar niet blij van zouden worden. Nou, zelf ben ik een frequent treinreiziger. Mm-hmm. Op dinsdagochtend serieus.
Ja.
Elke ochtend sta ik nu in de trein in de eerste klas. Ja, daar word je niet gelukkig van. Dat moet echt anders. Echt onveilige situaties ook die je meemaakt. Ik zie allemaal ongelukkige mensen in die trein. Ja, ik geloof dat we er met z'n allen echt heel veel gelukkiger van worden als we dat toch een beetje beter gaan spreiden.
Sowieso iets meer gaan lachen naar elkaar is al een heel prettige ontwikkeling. Hartelijk dank, Olger van Dijk, Tweede Kamerlid voor Nieuw Sociaal Contract.
BNR Mobility.
Vanavond worden in Hilversum de Automotive Innovation Awards uitgereikt. En een van de kanshebbers in de categorie bereikbaarheid is Elmo, de op afstand bestuurbare deelauto. Alwin Bakker is mede-eigenaar van Dutch Automated Mobility, het bedrijf achter Elmo. Welkom, leuk dat je er bent.
Dankjewel. Ja.
Een spannende dag natuurlijk, sowieso.
Ja, het is zeker een spannende dag. Het is niet dat je iedere dag een awardshow kan winnen natuurlijk.
Dus. Nee. Hoe schat je je kans in tegen E.ON, hè, met de mobiliteitsverzekering, en TomTom met Orbis Maps? Wat denk je?
Ja, nee, ik zeg altijd, succes is een keuze. Dus ik ben gewoon vanuit dat wij gaan winnen. Ja, dat is zo voorbereid.
Goed,
ja.
Laten we dan hebben over Elmo, hè, de op afstand bestuurbare deelauto. Eerste vraag is even, waarom is dit nodig?
Nou ja, kijk, ik begin altijd met een verwonde vraag. En dat is, waarom staan deelauto's eigenlijk stil in de stad?
Ja.
Ja, en dan moet je naartoe lopen. En toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk heel lastig. Waarom komt zo'n auto niet naar je toe rijden? He, daarmee kun je ineens het bereik van zo'n deelauto vele malen groter maken. Nou, dat was het basisidee.
Ja, het antwoord is simpel, het kan niet.
Nee, ja, het kan dus wel. Oh. Als je dus op afstand kan rijden, he, en iemand op afstand achter het stuur zet, ja, dan kan die auto naar je toe komen rijden. Dat was het basisidee.
Ja, maar het idee van een deelauto is dat die dichtbij in de buurt staat en dat je maar een paar honderden meters hoeft te lopen voor een deelauto in heel Nederland. Het aanbod moet ook omhoog, dus dat is het idee van een deelauto, toch? Die moet niet naar je toe komen.
Nee, ja, maar ja, dan staat hij wel stil en dan neemt hij wel ruimte in, hè?
Ja.
En ik weet een beetje de vierkante meterprijs hier in Amsterdam. Ja, dan is een stilstaande auto is een hele dure auto.
Ja, dus dat probleem willen jullie oplossen eigenlijk, dat een deelauto te vaak en te lang stilstaat op de straat.
Ja, precies. Dus je hebt nu in gemiddelde steden staan ongeveer 10 van die deelauto's. En wij denken, ja, dat kun je halveren als je een auto hebt die naar je toe komt rijden in plaats van de hele tijd stilstaat.
Maar hoe werkt dat dan met dat op afstand besturen van een auto?
Ja, eigenlijk op een hele eenvoudige manier, hè. Dus wij hebben een kit ontwikkeld en die kit die kun je inbouwen in iedere auto. En daarmee kun je eigenlijk op afstand het stuur besturen, maar ook de rempedalen. En eigenlijk neem je de regie van de auto over.
En die bestuurder zit? Waar zit die dan?
Ja, die bestuurder kan dus overal zitten. Gewoon, dat maakt het leuk.
Maakt niet uit. Die kan in China gaan zitten en dan.
Ja, nou ja, China. Ik weet niet of China het goede voorbeeld is. Want dat is altijd eventjes wat lastiger.
Spreken, hij kan dan ver op afstand zitten.
Ja, hij kan ver op afstand zitten. En dan vervolgens kan hij de auto volledig overnemen. En het leuke is, ja, wij hebben de mensen dusdanig getraind dat ze sneller reageren dan een reguliere automobilist.
Ja, sneller.
Maar dit is natuurlijk. Ja, dat is nog veel interessanter. Ja. Dit is een fantastisch toekomstbeeld, lijkt het, hè? Wat je vaker hoorde. Ja, toekomst gaan de auto's gewoon naar jezelf toe rijden en dan halen ze je thuis op en dan rijden ze waar je naartoe wil. En jij zegt, dit doen we dus gewoon in de praktijk, kunnen we dit?
Ja, klopt. Ja, dat doen we in de praktijk. En het leuke is ook, het is eigenlijk op een hele eenvoudige manier, hè, waar we in het verleden altijd keken naar slimme techniek. Hè. Ja. Kijken we nu gewoon naar mensen die een auto besturen. En eigenlijk is dat het grote verschil. Hè? Vroeger keek je echt naar techniek en die techniek moest doorontwikkelen en dan pas kon je zelf rijden. Nee, wij zeggen, ja, je kan ook gewoon een auto op afstand besturen. Hè? Dus gewoon eigenlijk de bestuurder uit het voertuig halen en die op afstand neerzetten.
En die zit dan in een soort simulator eigenlijk.
Ja, je moet het ik weet niet of jullie wel eens racen bijvoorbeeld in zo'n race-simulator.
Dat bedoel ik.
Nou, dat is precies dezelfde omgeving die je dan hebt. En dus ook de dode hoek, je kan alles zien, allemaal op afstand.
Met camera's die in de auto zitten.
Ja. Ja, dus op alle plekken waar je moet kijken, zullen we zeggen. Je spiegels, de binnenspiegel. Ja. Nou, eigenlijk alles wat een beetje verleerd zijn als je aan het rijden bent.
Ja. Ja.
Nou, op die plekken, daar zitten die camera's.
Ja, maar het wordt dus eigenlijk bijna een soort game.
Ja, nou ja, ja het is, ik merk het zelf ook als je dan wel eens erin zit. Je moet wel echt bewust blijven dat je in een auto zit. Ja,
ja precies. Ja. En je moet niet te grote fans van Grand Theft Auto.
Nee, precies. Je moet zitten. Continu. En dat is echt wel de uitdaging. Daarom trainen we de mensen ook. Okay. En er kan niet iedereen er maar zomaar in zitten. Ja, want anders dan ga je op de duur denken dat je in een videogame zit.
Hoeveel training heb je nodig?
Ja, dus wij trainen de mensen eigenlijk op verschillende manieren. Eerst gewoon in het voertuig zelf. Dus dat ze weten van, nou, dit is het type voertuig waar ik in zit. En dit is hoe ik ermee moet rijden. Daarna op een afgesloten terrein. En dan krijg je bijna 12 uur training op een afgesloten terrein. En dan mag je hem op afstand gaan bestuderen of besturen.
Ja.
En daarna ga je naar de openbare weg. Dus in totaal bijna 19 tot 20 uur aan training.
Valt nog mee. Maar je zegt, die mensen die grijpen sneller in.
Ja, dus dat is wat wij. Dus daarom zeggen wij, het is een getrainde rijder.
Ja.
En die grijpt dus sneller in dan een reguliere automobilist. Dus dan gaat het over de latency, de vertraging. 800 milliseconden, dat is wat een normale automobilist doet aan ingrijpen qua tijd.
Mm-hmm.
En wij garanderen 600 milliseconden. En daarmee is je dus sneller dan een reguliere automobilist.
Terwijl die op afstand zitten. Het lijkt mij namelijk fijn als je in de auto zit. Toch nog even die laatste check over mijn schouder kijken. Zit die fietser er echt niet? Dat is natuurlijk op afstand anders.
Ja, precies. Je kan over je schouder kijken, maar je ziet echt helemaal niks. Dat klopt. Nee, nee. Dat is echt anders. En, ja. Maar je hebt daarnaast dus, hè, want je hebt ook gewoon je reguliere rijsystemen nog. Dus de dode hoekspiegel, al dat soort dingen, de waarschuwing daarvoor. Dat zit gewoon nog op het voertuig ook. En die signalen krijg je wel gewoon mee ook.
Oké.
Ja. Ook op afstand.
Het is wel op afstand, hè? En wij hebben ook wel de ervaring met onze radioprogramma's. Als de mensen op afstand zitten, daar kan wel eens vertraging op zitten.
Zeker. Ja,
of de verbinding kan verbroken worden.
Ja, nog erger.
Komt niet vaak voor, hè? Nee.
Ja.
maar het gebeurt wel eens.
Nee, maar zeker.
En dat wil je natuurlijk niet hebben.
Nee, en dat kan ook. En daar hebben we natuurlijk de noodsystemen voor. Dus als die verbinding wordt verbroken, nou, dan stopt die auto. En dan gaat de noodverlichting aan en daarmee staat hij dan veilig stil. Hij staat dan altijd nog wel op de weg. Hè? Ja. Dus dat is dan wel iets waar we een oplossing voor moeten verzinnen. Van hoe kan
je hebt nog niet een drone die hem zo even oppakt.
Nee, nog niet, maar daar kan niet.
Ja. Voor de volgende jaar, voor de Innovation Award. Maar op de bumper staat ook best wel groot oppassen. Hè? Let op.
Ja, je moet altijd communiceren, ook met de omgeving, wat voor type auto het is. Wij hebben ervoor gekozen om nu op het voertuig zelf ook te zetten dat het een zelfrijdend voertuig is.
Ja, op afstand. Ja,
klinkt natuurlijk geweldig, maar mag het ook al?
Nee, we zijn nog volop in gesprek. We hebben drie plekken waar we nu...
In Nederland?
Ja, in Nederland, waar we willen gaan rijden. En het is altijd een samenwerking, hè, tussen enerzijds RDW... Ja. En anderzijds een lokale overheid die het ook voor het eerst wil gaan proberen... en wil gaan uitproberen.
En dat zijn?
Delft hebben we goede gesprekken mee. Haarlem hebben we goede gesprekken mee. En ook een deelautoleverancier, Arval, waar we nu verder gaan mee in gesprek zijn. Om te kijken van kunnen wij met jullie samen dit gaan introduceren in Nederland.
Ja, want voor deelautobedrijven, zijn die nou enthousiast? Want ja, minder auto's, hè, want dat is eigenlijk wat je wil. Nou, die willen juist zoveel mogelijk aanbod. Maar het moet natuurlijk wel een resultaat opleveren. Dus ja, je moet even wikken en wegen als je autodeelbedrijf bent om dit in te installeren, denk ik.
Nou ja, maar hier geldt ook weer de wet wat ik niet ken. Daar kan ik ook geen berekening op maken. Dus uiteindelijk moet je ze ook een beetje helpen met dat vernieuwde denken. En nu zie je ze dit soort nieuwe toepassingen, ook met dit soort awards die er nu zijn, wordt dat kenbaar gemaakt. Ja, dan pas gaan mensen een beetje nadenken, hey, wat kan dit voor mijn bedrijfsvoering betekenen? Ja. En dat is wat we heel erg zien. We hebben nu een paar keer al hierover gecommuniceerd. Ja, en dan komt er veel interesse, ook van deelautoleveranciers uit België. Die hebben hier interesse in. Dus je ziet gewoon dat er dan wel iets ontstaat. En dan vervolgens moet iedereen nog gaan doorrekenen. Wat betekent dat voor mijn businessmodel? Ja,
en een deel van die doorrekening zit hem natuurlijk in het systeem zelf. Want je zegt, het kan in elke auto ingebouwd worden. Wat kost dit?
Ja, het is 10.000 euro. Dus voor 10.000 euro kun je het uiteindelijk inbouwen in jouw voertuig.
Per auto?
Per auto. Ja. En het kan dus ook gewoon in een bestaand voertuig. Ja. Dus niet dat je dus een nieuw voertuig hoeft aan te schaffen. Nee, het kan gewoon in je bestaande vloot.
Ja. Ja. Zullen de deelauto-aanbieders nu al in de Excel-bestanden bekijken hoeveel ritjes ze dat terugverdienen?
Ja,
hebben jullie dat
wel
al gedaan voor ze?
Nee, we hebben dat nog niet gedaan. Dat is ook altijd weer, zullen we zeggen, die samenwerking die we zoeken. Dat noemen wij altijd met een use case-eigenaar. Hè? Dus iemand die een probleem heeft. Daarmee gaan we altijd samen die berekeningen maken om te kijken van nou, kunnen we nou tot een goede toepassing komen?
Ja, maar mogelijk wordt een ritje wel duurder. Want ja, jullie moeten ook betaald worden, want er zit iemand op afstand te rijden.
Nou ja, wij denken dat het ritje niet duurder hoeft te worden, omdat je met minder deelauto's af kan.
Okay. He,
dus wat ik zei ook van normaal staan er 10 deelauto's in de stad. Als ze zelf rijden en ze komen naar je toe, kun je misschien wel naar 5 deelauto's in de stad. Nou, ja. Daar zit een grote besparing. En dan wordt het misschien wel goedkoper.
Ja. Jullie zijn in gesprek ook met de RDW hierover. Want ja, die gaat hierover, ja. De Rijksdienst voor Wegverkeer. En? Hoe lopen die gesprekken?
Ja, heel goed. Eigenlijk merk ik sinds de laatste paar maanden dat er ook echt, het was even zoeken ook met de Europese wet en regelgeving. Er was nieuwe wet en regelgeving, ook voor automatisch rijden. Nou, daarin was het even zoeken met elkaar. Hey, en wat betekent dat dan voor de Nederlandse situatie? Want Nederland was eigenlijk altijd een koploper. En dat zag je ook in wet en regelgeving, zag je dat terug. Maar ja, dan kwam er ineens Europese regelgeving. Ja, en dat is wel, zullen we maar zeggen, leidend.
Ja,
toen was het even schakelen, ook hier in Nederland. Van, hey, maar wat betekent dat dan voor hetgeen wat hier allemaal ligt aan wet en regelgeving?
Ja, en RDW is niet makkelijk, hè, met dit dossier de laatste jaren.
Nou ja, het is zoeken met RDW samen geweest van hoe kun je nou veilig dit toelaten.
Nou, ze zijn heel voorzichtig.
Ja, ze zijn voorzichtig geworden. Maar dat lag dus ook een beetje aan dat Europese kader.
Okay.
Dus het is een beetje, kijk, je kan wel risico nemen. En er zitten wel degelijk ook mensen bij RDW die wel degelijk risico willen nemen. En willen gaan zoeken naar wat is er mogelijk. Alleen er moet er wel een juridisch kader zijn. En dat was eventjes de afgelopen maanden het zoekproces waar we in zaten.
Ja, maar het helpt misschien wel om te laten zien dat het al werkt ergens anders in de wereld. Waar in de wereld gebeurt dit of kan dit al?
Ja, het is al op 200 plekken actief in de wereld. Ook in Europa. Nou, het goede voorbeeld daarbij is Estland, waar het al gewoon in de stad actief is. het is er al op heel veel plekken. En wij geloven hier ook heel erg in. Ja, leren door het te laten zien. Wij nodigen ook steeds de partijen uit. Bij ons in ons testcentrum. We hebben een testcentrum in Rotterdam. Nou, daar laten we dan zien van ja, kijk jongens, dit is die toekomst. En zo kan het allemaal functioneren.
Ja, even voor de duidelijkheid hè, hoe het werkt. Want die auto rijdt dus zelfstandig naar de gebruiker toe. Maar vanaf dat moment neemt de gebruiker weer het stuur zelf over.
Ja, het is eigenlijk een stukje luxe wat je toevoegt. Hè. Dus valet parking, of, ja. Dat is eigenlijk wat je toevoegt. En de auto die komt rustig naar je toe rijden. Nou, jij hebt de auto besteld. Hij staat bij jou voor de deur en je neemt zelf weer het stuur over.
Is de volgende stap dat je ook dat niet meer doet?
Nou ja, in mijn hoofd is dat allemaal ja. mogelijk. Maar het vervoeren van mensen gaat het dan over. Ja, dan wordt het wel ineens een heel ander verhaal natuurlijk. Dit is gewoon het vervoeren van een voertuig ja. naar een bepaalde plek toe.
Ja, ik kan me ook best wel voorstellen dat het inderdaad juridisch best wel lastig is. Dat er gewoon niemand achter het stuur zit.
Ja.
En die zit misschien wel honderden kilometers verderop.
Nee, maar dat is ook steeds het hele interessante vraagstuk. Hè. Moet een bestuurder op de stoel zitten achter het stuur?
Nou, en wat staat er in de wet?
Nou, in Nederland is dat niet zo specifiek beschreven. Er zijn wel andere Europese landen waar het wat specifieker is beschreven. Bijvoorbeeld Oostenrijk, die heeft gezegd hij moet echt achter hij of zij moet echt achter het stuur zitten. Ja, in Nederland is dat niet zo expliciet beschreven.
Dus Elmo in Oostenrijk gaat voorlopig niet gebeuren.
Nee, helaas, dat gaat er niet worden.
Het beste voorbeeld is misschien wel een lesauto natuurlijk. Hè? Want als je les krijgt, dan heb je nog geen rijbewijs, maar je zit wel achter het stuur.
Ja, precies. En ja. de juridische bestuurder bij een lesauto is ook degene die les geeft. En niet degene die achter het stuur zit.
Oké. Okay.
Dat is interessant.
Ja,
dat
is hoe doen ze dat in Oostenrijk dan met lesgeven?
Nou, goeie, ja.
dat probleem hoeven we gelukkig niet op te lossen.
Precies. Maar wanneer kan dit concept nou echt, want het is echt voor die deelautomarkt geschikt, hè, dat vertel je net. Wanneer zou je dat kunnen lanceren in een land als Nederland?
Ja, Nederland denk ik dat je binnen een half jaar hier wel een eerste use case op de openbare weg kan hebben.
Dat is vrij snel al.
Ja. Ja, omdat je hier gewoon niet met hele slimme techniek te maken hebt, maar gewoon eigenlijk een hele eenvoudige toepassing.
Maar is dat dan een pilot? Of,
ja, wij streven er nu naar eerst een aantal pilots te doen. 2 of 3. Om gewoon met elkaar te laten zien, ook aan RDW, maar ook aan overheden. Van nou, het kan, het werkt en het is veilig. En daarna ga je naar opschaling toe.
Ja. Wat je natuurlijk gaat krijgen is dat mensen het alleen al leuk vinden om het een keer te proberen. Ja, gewoon te bestellen.
Ja. Nou, dat gaan wij zeker ook een keer ze doen.
Ja, zeker.
Hey, hoe lang duurt het dan voordat die volledig zelfrijdende auto er is?
Nou ja, wij denken dat daar wat vertraging op is gekomen. Omdat je ziet dat die techniek, hè, de aanbieders. We hebben veel met aanbieders gesproken, ook met veel aanbieders gewerkt. Ja, er werd altijd heel veel beloofd over zelfrijdende shuttles en bezorgrobots. Ja, ja. En nou, het had allemaal al op de weg moeten zijn. Ja, daarvan merken we gewoon, die belofte komt niet echt in de praktijk nu.
Niet echt, dus, of helemaal niet meer?
Nou, niet echt. Er zijn echt wel degelijk toepassingen. En wij zijn er zelf ook mee bezig met specifieke toepassingen om te kijken van kunnen we toch ergens weer een bus in operatie brengen. Mijn idee is dat binnen 5 jaar dat wel weer gewoon mogelijk kan zijn. En dat dan die techniek dusdanig is ontwikkeld dat het wel grootschalig toegepast kan gaan worden.
Ja, nou, de merken die er relatief ver mee zijn natuurlijk een Amerikaans merk. Maar dat is eigenlijk geen level 4-5 nog, verre van. Die 5, dat wordt wel heel lastig, hè?
Ja, nou ja, kijk, ik ga me niet meer aan uitspraken wagen. Dat heb ik vaker gedaan. En iedere keer blijkt toch weer dat het dan weer vooruit geschoven wordt qua of het mogelijk is of niet. Maar nou, laten we lekker aan 5 jaar vasthouden. Dan hebben we allemaal weer een stukje hoop. En dat is volgens mij ook goed.
Maar is dat dan 3-4, level 3-4 of 4+?
4+, ja.
4, ja?
Ja, ik zou eerder 4 denken dan dat je echt richting 5 gaat.
Ja, ik vind het lastig, hoor.
Ja,
ik zie dat gewoon zeker in een stad als Amsterdam. Ik zie het niet gebeuren. Ook als ik vandaag weer hier binnenrijd, veel file, veel fietsers door elkaar heen op zo'n maandagochtend.
Nou, je weet wat we dan altijd zeggen.
Ja.
We laten ons graag verrassen. Toch?
Ja, vind ik ook een beetje
dooddoener. En eerst maar even de korte termijn die prijs binnenhalen.
Mooi, heel veel zin in vanavond.
Dankjewel, Alwin Bakker, mede-eigenaar van Dutch Automated Mobility. Dit was BNR Mobility. Terugluisteren kan via de website, via onze app, maar ook via een podcastplatform naar keuze.
Ja, vergeet je vooral niet te abonneren. Heb je nieuws of andere verhalen voor ons, dan mail je natuurlijk naar mobility@bnr.nl. Misschien is het je opgevallen, de nieuwe sponsoren van dit programma. En we willen ook nog even BP bedanken voor de afgelopen 2 jaar.
Ja, oude sponsor.
Zeker, 2 mooie seizoenen gemaakt en het gaat zo goed.
Dankjewel. Ik ben Meinert Schut.
Ik ben Oud Broekhoff.
Tot volgende week.
Doei.
BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive en Leaseplan.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.